Gemeente, deze tweede paasmorgen willen wij met u lezen een gedeelte uit 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15, de eerste 20 versen. Daar lezen we Gods woord als volgt, 1 Korinthe 15. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het meerderdeel nog overig is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van alle is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zijlieden, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen van God, want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de prediking kunt u vanmorgen vinden in het 8e vers van dit hoofdstuk, waar de apostel van zichzelf getuigt en ten laatste van alle is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Tot zover ook onze tekst. Wij staan vanmorgen stil bij Jezus' verschijning aan Paulus. En aan de hand van dat beeld dat hij in onze tekst gebruikt, dat hij is als, in geestelijk opzicht, is als een ontijdig geborene, letten we allereerst op het plotselinge van zijn bekering. Vervolgens letten we ook op het wonder van zijn bekering. En tenslotte staan we stil bij de vrucht van zijn bekering. Dus Jezus' verschijning aan Paulus. Hij is aan hem verschenen als aan een ontijdig geborene, zegt de apostel. Dat spreekt ons van het plotselinge van zijn bekering, het wonder van zijn bekering En we letten vervolgens ook op de vrucht die zijn bekering draagt. Gemeente, in het hoofdstuk waaruit we vanmorgen een aantal verzen met elkaar hebben gelezen, bezingt de apostel Paulus de onwrikbare vastheid van Pasen. Jezus' opstanding is geen misschientje, iets wat gebeurt, maar evengoed niet gebeurd kan zijn. Nee, het is een feit, een onwrikbaar heilsfeit. Wat het ongeloof er ook tegen inbrengt, aan argumenten, aan redeneringen, het geloof houdt eraan vast. Hij is opgestaan, waarlijk opgestaan. Komt, zegt het alle, dat hij leeft. En nu begint de apostel dit loflied op Jezus' opstanding met er allereerst volle nadruk op te leggen dat Goede Vrijdag en Pasen niet zomaar uit de lucht zijn komen vallen. Toevallig, ongedacht. Nee, de apostel wijst er aan het begin van dit hoofdstuk op dat dat alles reeds voorzegd is in de schriften. Dat Jezus zou komen, zijn lijden, zijn kruisdood, zijn sterven, maar ook zijn opstanding uit de dood. Het is allemaal al van tevoren voorzegd. De oude schriften getuigen ervan en hebben ervan geprofeteerd. Het is alles, zo zegt Paulus in die eerste verzen van dit hoofdstuk, geschied naar de schriften. Bovendien, en dat is het tweede wat hij benadrukt, Jezus' opstanding is niet in een hoek geschied, in het verborgene, zodat het uiteindelijk maar nog maar de vraag is of het werkelijk heeft plaatsgevonden of niet. Nee, velen zijn van zijn opstanding getuigen geweest. En Paulus somt aan het begin van dit hoofdstuk een heel aantal getuigen op. Kroongetuigen, zou je kunnen zeggen. Hij begint met Petrus, hier Cephas genoemd. Vervolgens maakt hij melding van Jezus' verschijning aan zijn discipelen. Voorts is hij ook verschenen aan meer dan 500 broeders op eenmaal. En zo schrijft Paulus er dan bij, het meerderdeel van hen is nog in leven. Dus u kunt het nog verifiëren, u kunt het nog nagaan en navragen. En om niet meer te noemen, hij is ook verschenen aan Jacobus, een van de broers van de Heere Jezus. En als de apostel dan al die kroongetuigen heeft genoemd, komt hij tenslotte ook uit bij zichzelf. En lezen we in onze tekst, en ten laatste van alle is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. En ik hoop dat u voelt, daar klinkt van de zijde van de apostel allereerst verwondering in door. Het is alweer jaren geleden geschied. Maar als hij eraan terugdenkt, vervult nog diepe verwondering zijn hart. Ook door mij gezien. Hij denkt natuurlijk aan dat wat hem ten deel gevallen is op weg naar Damascus. Toen Christus volstrekt onverwachts, plots als de levende aan hem verscheen en hem die indringende vraag voorlegde: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En Paulus noemt die verschijning aan hem hier in onze tekst de laatste en ten laatste van alle. Eerst kwamen al die anderen. Toen hij, Hij is de laatste aan wie Christus als de levende is verschenen. Hij sluit de rij. Het is waar, tientallen jaren later is de Heere Jezus ook opnieuw aan Johannes verschenen, toen deze als balling verbleef op het eiland Patmos. Maar dat kon Paulus, toen hij zijn brief aan de gemeente van Korinthe schreef, nog niet weten. Toen was hij nog de laatste aan wie Christus is verschenen. En daarom, ten laatste van allen, is hij ook van mij gezien. En nogmaals, daar klinkt van de kant van de apostel diepe verwondering in door. Het is alsof hij wil zeggen, hoe is het mogelijk? Ook door mij gezien. En die verwondering brengt hij nu vooral tot uitdrukking in die aanduiding dat Christus door hem gezien is als door een ontijdig geborene. En dan staat er voor ontijdig geborene in de grondtaal een woord dat eigenlijk betekent een misgeboorte. Een misdracht. Een onvoldragen vrucht. U weet, dat is soms een hele pijnlijke en verdrietige ervaring. Ouders zijn in blijde verwachting, hopen over enige tijd nieuw leven te kunnen verwelkomen. Soms is de babykamer al ingericht en de babyuitzet klaar. En plots gaat het mis in de moederschoot. Ernstige weeën overvallen de moeder en de baby wordt veel te vroeg geboren. Nauwelijks levensvatbaar. Wel nu, met zo'n ontijdig geborene, met zo'n vroeg geboorte, vergelijkt Paulus hier zichzelf. En ten laatste van alle is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. En dit beeld duidt allereerst op het plotselinge en het onverwachte van zijn bekering en roeping tot het apostelschap. Zoals de geboorte van een te vroeg geboren baby een moeder overvalt, plots zijn daar de weeën en is daar de geboorte. Zo vond ook Paulus geestelijke geboorte op het alleronverwachts plaats. Niemand rekende erop. Niemand was erop voorbereid. Ineens stond hij daar als een discipel en een dienstknecht van de Heere, geveld door dat ene machtswoord: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En als zodanig is Jezus' plotselinge verschijning aan Paulus en diens daarmee gepaardgaande bekering een nieuw bewijs van de waarachtigheid van Pasen. Dat Christus dus werkelijk de levende is. Paulus wil zeggen, ik heb het aan den lijve ondervonden. Dat hij de machtige is. Die in zijn kruisdood en opstanding zonde, duivel en dood heeft overwonnen. En die juist als de levende voortgaat met zijn werk. Zijn verschijning aan Paulus laat het zien. Hij heeft als de grote overwinnaar over zonde, duivel en dood maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. Denk het u in. Blazende dreiging en moord is Paulus op de dag waarop de Heere Jezus aan hem verscheen uit Jeruzalem vertrokken richting Damascus. Eén brok haat en verzet en vijandschap tegen Christus en tegen zijn gemeente. Heel de christenheid uit die dagen beefde en sidderde voor hem. We zeggen niets te veel als we stellen dat hij voordat Christus aan hem verscheen een van de voormannen was uit het rijk van de duisternis. Maar plots, stilgezet, op het alleronverwachts, op de knieën gebracht, geveld en gearresteerd door de levende Christus. Christus is door hem gezien als door een ontijdig geborene. En nogmaals, dat plotselinge en totaal onverwachte tekent ons de macht en de glorie van de opgestane zaligmaker. Hij weet het hardste hart te breken. Een vijand in een punt destijds te veranderen in een vriend. Een leeuw te temmen en te maken tot een volgzaam lam. Dat is wat. En eerlijk is eerlijk. Als je daarop ziet, dan moet je tegen elkaar zeggen, wat denken u en ik toch menigmaal klein van Christus. Klein van zijn macht. Klein van zijn herscheppend vermogen. En daarmee ook klein van de voortgang van zijn werk. De verschijning van de Heere Jezus aan Paulus zo plots en zo onverwacht laat ons zien. Eén woord van hem is genoeg. Wat duizenden woorden van mensen niet kunnen. Wat de meest begaafde en bezielde prediker niet kan bewerken. Wat de tranen van een moeder en het vermaan van een vader niet kan bewerken. Dat doet één woord van hem. Eén woord van hem. Want zijn woord is levend en krachtig. Scherpsnijdender, zo lezen we in de brief aan de Hebreeën, dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Machtig om een zondaar stil te zetten. En in een punt destijds te bekeren tot God. Zeker. En Calvijn wijst daar ook op in zijn verklaring op dit gedeelte. Lang niet altijd gaat de Heere zo plots en zo onverwacht te werk. Integendeel, doorgaans werkt hij veel geleidelijker. Van plotselinge bekeringen lees je niet zoveel in de Bijbel. Maar, en houdt u dat goed vast, of het nu plotseling is of heel geleidelijk toegaat, uiteindelijk is elke bekering een teken van Jezus' paasoverwinning. Hoe hij in zijn kruisdood en opstanding werkelijk getriomfeerd heeft over de macht van de zonde. En op grond daarvan voortgaat om ook in het heden zijn oogst binnen te halen. En ziende op hem en ziende op zijn overwinning. En ziende op zijn macht zoals die ook straalt in de bekering van Paulus, bidden we het ook vandaag voor onszelf en voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen. Ja, ook met het oog op de voortgang van zijn werk in het midden van de gemeente en in ons land en onder ons volk en ook wereldwijd. Gort, gort, o held, uw zwaard aan uw zijde. Hij is de ruiter op het witte paard, die op grond van zijn kruisdood en opstanding machtig is om ook heden wonderen te doen. Want hij die Paulus met één woord stilzette, is nog dezelfde machtig om ook in kerk en wereld wonderen te doen. Dat beeld van die ontijdig geborene spreekt dus allereerst van het plotselinge van Paulus' bekering. Het kwam totaal onverwacht, toen niemand erop rekende. Maar in de tweede plaats getuigt het ook van het wonder van zijn bekering. Want als we dat woord, wat in de grondtaal voor ontijdig geborene gebruikt wordt, nog wat nader bezien, blijkt dat de apostel hier vooral duidt op een vrucht die niet levensvatbaar is. U weet, Dat is altijd het grote gevaar bij een te vroege geboorte. Dat er een vrucht ter wereld komt die nog lang niet volgroeid is en daarom geen enkele levenskans bezit. En zeker in de dagen van het Nieuwe Testament, toen de medische zorg nog lang niet zo was ontwikkeld als vandaag, lieten vele te vroeg geboren kinderen het leven. En nu vergelijkt de apostel zichzelf dus met zo'n vrucht die te vroeg geboren wordt en die daarom ten dode staat opgeschreven. En dat hij nu toch, als iemand die in zichzelf ten dode staat opgeschreven, tot het leven is ingegaan, spreekt ook van het wonder van zijn bekering. Paulus wil zeggen, als door een wonder heb ik in geestelijk opzicht het leven ontvangen. Menselijkerwijs kon het niet. Ik was totaal verblind. Eén brok verzet. Blazende dreiging en moord. En daarom, ik had niet anders verdiend dan de dood. De eeuwige dood. En dat Christus dan toch aan mij, als aan zo'n ten dode opgeschrevene, is verschenen. Wat een wonder. En kijk, zo straalt in Paulus' bekering niet alleen Gods macht. Plotseling wordt hij stilgezet, terwijl niemand erop rekent. Maar ook straalt in Paulus' bekering Gods genade en liefde. En dat alles voortkomend uit zijn verkiezende liefde. Vandaar die verwondering bij de apostel, ook in de latere tijd van zijn leven. Door de onmogelijkheid heen ben ik tot leven gewekt, zegt de apostel. En ten laatste van alle is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Wat een wonder. Maar gemeente, dat geldt niet alleen voor Paulus. Geldt dat niet voor iedere bekering? Want als de Heer ons stilzet, als hij naar u en mij omziet, hoe vindt hij ons dan? Zijn wij van huis uit beter dan de apostel? Waardiger, geschikter, meer op het leven met God aangelegd, meer gezind tot aannemen, tot geloven, tot volgen, tot gehoorzamen? Nee toch, we zijn toch allemaal van dezelfde lap gescheurd? Van ons alle geld sinds Adams val, dat we zoals we geboren worden, in geestelijk opzicht ten dode staan opgeschreven. We zijn alle van nature als zo'n vrucht zonder levenskans. Dood in zonden en misdaden. Onze catechisme zegt, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Net als Paulus, van nature vijanden. Mensen die als God op hun leven toekomt niet het leven, maar de dood hebben verdiend. Wat een aangrijpende werkelijkheid. Van nature te zijn als zo'n ontijdig geborene. Zo'n vrucht zonder levenskans. En kijk, daar komt ook in het heden nu maar op één manier verandering in. Dat wordt nu alleen anders als de levende Christus zich ook aan ons openbaart. Hoe zegt u? Net als toen, zoals dat Paulus door Paulus is ervaren in een directe verschijning. Nee, dat zijn uitzonderingen. Maar de Heere wil aan ons verschijnen, hoe wel vooral in het gewaad van zijn woord en door de kracht van zijn geest. Dat zijn in het heden de middelen die hij hanteert. In het gewaad van zijn woord komt hij tot u. Daar waar de schriften opengaan. Daar waar het woord verkondigd mag worden. Hij wandelt in het midden van de 7 gouden kandelaren. En hij zegt, daar waar mijn woord is, daar waar de bediening van de verzoening mag plaatsvinden, al daar zal ik bij u komen en tot u spreken van boven het verzoendeksel af. Met andere woorden, hij wil ook in het heden nog verschijnen en zichzelf aan zondaren bekendmaken. Hoe? Wel, door de opening van de schriften, door de verkondiging van het woord en door de kracht van zijn geest. En ja, waar hij verschijnt en waar hij zich aan ons openbaart, daar leren ook wij onszelf kennen als zo'n ontijdig geborene. Als een mensenkind zonder levenskansen. Want de Heere, zoals die eerlijk met Paulus is omgegaan, gaat ook altijd eerlijk met ons om. Hij laat ons zien wie wij zijn. Wat er van ons door de zonde is geworden. Wie we in Adam zijn, verloren, des doods schuldig, doenwaardig, alle geestelijk levend, missend en van nature wederstrevenden mensen, kinderen, vijanden van God en zijn Zoon. Hij stelde diagnose. Hij legde vinger bij de wonde plek in ons leven. En dan blijft er van u en van mij niets anders over dan een zondaar voor God. Een mensenkind dat met schaamte moet belijden. Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. Kijk, het mag minder schokkend toegaan als bij Paulus, maar toch, wie hem ontmoet, verliest alles waarmee hij zichzelf op de been wil houden voor God. Die leert zichzelf kennen in zijn schuld, zijn verlorenheid, zijn doenwaardigheid voor God. Als een ten dode opgeschrevene. En toch, hoe pijnlijk en verootmoedigend dat alles ook is, het is toch een zalige ontdekking en ontmoeting. Want met het zwaard van zijn woord en van zijn geest doodt hij wel en doorboort hij wel, maar niet om te verderven, maar om aan zijn voeten te brengen. Om ons net als Paulus af te brengen van alle eigen gerechtigheid en ongerechtigheid. En ons aan zijn voeten te laten neervallen. In die ene bede. O God, wees mij zondaar genadig. Opdat we als zo'n ontijdig geborene. Als een mensenkind dat in zichzelf ten dode staat opgeschreven. Nochtans het leven zouden vinden in hem. Gemeente, daartoe openbaart de Heere zich ook vandaag. In de opening van het woord. In de verkondiging van de schriften. Ontdekkend, verootmoedigend. U bent als zo'n vrucht die ten dode staat opgeschreven in uzelf. Maar daartegenover laat hij als de levende ook zien wie hij is. Dat al wat u ontbreekt nu in hem is te vinden. Dat er nu in hem leven is voor zo'n mensenkind dat de dood verdiend heeft. Dat er in hem vergeving is van alle zonde en van alle kwaad en van alle ongerechtigheid. En dat er in hem, in zijn kruisdood, in zijn offer, vrede ligt met God. Verzoening met God en zo ook leven tot in eeuwigheid. Waar hij verschijnt, daar worden wij op onze plaats gezet. Maar daar verheerlijkt hij ook zichzelf als de gekruisigde en opgestane, als de zaligmaker in wie nu alles is wat u behoeft om troost te kunnen leven en eenmaal zalig te kunnen sterven. En waar hij aan u verschijnt, daar blijven de dingen niet zoals ze zijn. Nee, u wordt verootmoedigd in uzelf al waar ik op wou leunen, bezweek en viel. Maar hij werkt ook zo dat u het leven gaat zoeken buiten uzelf in hem. En dat u het ook gaat vinden in hem. Uw heil, uw zaligheid, uw leven, uw gerechtigheid voor God. U vindt het niet langer in uzelf en bij uzelf, maar in hem die leeft tot in alle eeuwigheid. En kijk, waar deze dingen mogen plaatsgrijpen in ons hart, daar mogen ook wij gaan belijden. En nu is hij gezien. Niet alleen door Paulus. En niet alleen door al die andere getuigen waar hij melding van mag maken in 1 Korinthe 15. Maar ook door mij. En ten laatste van alle is hij ook van mij. Als van een ontijdig geborene gezien. Gezien in zijn heiligheid en majesteit. Maar ook gezien in zijn barmhartigheid, genade en ontferming. En zo mag u dan belijden. Ik heb het leven mogen vinden in hem. Kijk gemeente. Dan gaat er door al het uwe en het mijne een streep. En dan wordt hij u alles. Uw toevlucht. Uw troost, uw gerechtigheid voor God, uw hoop in leven en in sterven. En nu mag het de apostel nazeggen, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Ja, zegt u, hoe graag zou ik dit de apostel op goede grond nazeggen, ook door mij gezien. Maar zo denkt u. Dat kan wel voor die, of voor die. En die heeft er misschien wel weet van, en die. Maar voor mij kan dat niet. Want wie ben ik? Want nu, dan mag u toch moed scheppen uit Paulus' behoudenis. Want dat wordt je ook, en ten laatste van alle is hij ook door mij gezien. Kunnen we ook vertalen met zelfs. Paulus wil zeggen, zelfs van mij, die de minste ben, de minste van de apostelen, de minste van de heiligen, ja, de voornaamste der zondaren, zelfs door mij is hij gezien. En daar ligt de boodschap in, als het voor mij kan, kan het ook voor u. Gemeente, het is Goede Vrijdag geweest. Het is Pasen geweest. Christus heeft in zijn kruisdood en opstanding zonde, duivel en dood overwonnen. Wel nu, zou hij dan niet bij machte zijn om die geestelijke dood die ook uw hart van nature in de greep heeft te verdrijven? En u uit al uw nood en dood te verlossen? En u deel te geven aan zijn heil en aan zijn genade? Ja toch? Het is toch ook zijn liefste werk. Hij heeft er toch een heilig genoegen in. Om doden tot leven te wekken. Zondaren te zoeken en zalig te maken. O, dat dan ziende op hem en ziende op zijn kruisdood en opstanding. Dat enige bed ook uw hart mag doortrekken. Mijn hart roept uit tot God die leeft. En aan mijn ziel het leven geeft. Gemeente, doe niet alsof het nog nooit Goede Vrijdag geweest is. En alsof het nog nooit Pasen is geworden. En alsof de Heere Jezus nog in de dood is. Zo leven helaas velen, ook op het erf van de kerk. Ze leven, om het maar zo te zeggen, met een dode zaligmaker. Van wie ze kleine gedachten hebben. Welk een kwaad. Welk een zonde, welk een slag in zijn aangezicht. Nee, juist die verschijningen prediken het ons. Hij leeft en wie hij gisteren was, die is hij ook heden. En zoals hij toen zondaren stilzette, zo is hij nog bij machten om met één machtswoord doden tot leven te wekken. En daarom, in al uw nood, in al uw dood, In al uw duisternis, in al uw donkerheid, zie hem. De vorst van Pasen. De levende zaligmaker. Die ook heden verschijnen wil aan zondaren. En die ook heden maar één woord heeft te spreken. En één ding heeft te gebieden. En het staat en het is er. En rust niet, voordat ook u het de apostel op goede grond mag nazeggen, ook door mij gezien. En dan tenslotte nog iets over die vrucht van Paulus, bekering. Want waar de ontmoeting is met hem, en waar we als een ten dode opgeschrevene in onszelf in hem het leven mogen vinden, u voelt wel, daar blijft niet alles bij het oude. Nee, dat zorgt voor een hartgrondige ommekeer. Dat zorgt voor een nieuw leven en een nieuw bestaan en een nieuwe gehoorzaamheid en een nieuwe hoop. Anders gezegd, dat zorgt voor vrucht. Kijkt u maar om u heen in de natuur. Lente. Gods geest vernieuwt het gelaat van het aardrijk en u ziet het voor uw ogen voltrekken. Alles bot uit. Jong, fris, groen vertoont zich. Er is bloesem. Er is vrucht. De lente. Gods geest vernieuwt het gelaat van het aardrijk. Maar zo gaat het ook toe als God dode zondaren tot leven wekt. Dat zorgt voor een hartgrondige ommekeer. We vinden de dood in onszelf, maar het leven in Christus. Maar van daaruit vernieuwt en heiligt hij het leven ook. Er komt jong, fris, groen. Er komt vrucht. En wat is die vrucht nou bij Paulus? Nou, dan zouden we natuurlijk tal van dingen kunnen opsommen. Maar vanuit onze tekst en vanuit het tekstverband mogen we zeggen, die vrucht is allereerst ootmoed. Diepe ootmoed. Paulus' bekering is zeker uitzonderlijk te noemen. Een indrukwekkende openbaring van Gods macht en liefde, ja toch? Maar de apostel is daar nooit de grote jongen mee geworden. De man met het beste en meest aansprekende verhaal, zoals we tegenwoordig zeggen. Integendeel. Want als hij al die getuigen opnoemt, zet hij zichzelf achteraan. Onderaan de rij van de getuigen. Ten laatste. En daarmee doelt hij niet alleen op het feit dat hij de laatste is aan wie Christus is verschenen. Maar ook dat hem de minste positie toekomt. Kijk u maar mee, in vers 9 getuigt hij, want ik ben de minste van de apostelen die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. Daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Dus zijn verleden houdt een blijvend klein, zeker hij mag weten van genade, van uitwissing van al zijn zonden, van een totaal vergeven schuld. Maar dat neemt niet weg. Zijn verleden houdt een blijvend klein. En genade is bij hem genade gebleven. En dat alles getuigt van diepe ootmoed. En dat is nog altijd een van de eerste vruchten van genade. Dat we onszelf niet op de borst slaan. Onszelf als hoogbegenadigd in het centrum van de aandacht plaatsen. Maar dat we terugtreden. Bescheiden zijn. De ander uitnemender gaan achten dan onszelf. Bereid zijn om de minste, de laagste, ja, de laatste plaats in te nemen. Zoals Christus, die toch de Zoon van God was, maar niet schroomde om als een slaaf neer te bukken aan de voeten van zijn discipelen en de voeten van zijn discipelen te wassen. Dus gemeente, als een man genade mag kennen, groeit hij niet boven zijn vrouw uit. En als een vrouw genade mag kennen, kijkt ze niet uit de hoogte neer op haar man, die misschien zo ver nog niet is. En als een jongere genade mag kennen, begint hij of zij niet uit te groeien boven zijn of haar ouders, of boven de gemeente waartoe hij of zij behoort, alsof dat daar helemaal niets meer is. En datzelfde geldt ook voor ambtsdragers. Als een ambtsdrager genade mag kennen, torent hij niet boven de gemeente uit, maar knielt hij naast de grootste zondaar in het midden van de gemeente neer. Ootmoed. Een van de eerste kenmerken van genade. En we vragen elkaar, is die vrucht er in ons midden? Of moet er misschien een heleboel overboord, weggesneden worden, weggesnoeid worden bij u, bij jou, bij mij? Vervolgens, en dan komen we bij het tweede, ook al plaatst Paulus zichzelf als laatste in de rij, hij staat er wel in. En dat betekent ook, hij heeft het niet voor zich gehouden. Nee, hij is er ook van gaan spreken. Was hij voor zijn bekering een en al haat en vijandschap tegen Christus? Na zijn bekering zegt hij, wee mij, als ik het evangelie niet verkondig. Eén hartstocht bezielt men hem. En vanaf het moment van zijn bekering heeft hij als kroongetuige zijn leven ten offer willen brengen aan hem die ook voor hem stierf. Zodat hij in vers 10 mag getuigen. En zijn genade aan mij bewezen is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Inderdaad, wat heeft hij niet gearbeid, geleden, gestreden? Wat is hij niet tot zegen geweest voor de voortgang van Gods werk, voor de opbouw van Gods gemeente, tot het middel geweest, tot bekering van velen? En toch, hij schrijft het alles niet op zijn eigen naam. Maar hij schrijft het alles op rekening van zijn God. Want zo getuigt hij, doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Met andere woorden, zijn vinger gaat naar boven. Hij kan alleen maar roemen in de genade van God. Paulus zegt, het gaat helemaal niet terug op mijzelf of ook maar iets aan mijn kant. Oh nee, het gaat alles terug op de genade van God. Die genade heeft mij gezocht, heeft mij stilgezet, heeft mij op de knieën gebracht. Dankzij die genade heb ik het leven mogen vinden in de levende zaligmaker. En die genade en die liefde heeft mij ook vernieuwd en geheiligd en aangedreven om mijn God en mijn zaligmaker te dienen en bekrachtigd om zijn apostel te zijn. De genade Gods die voortkomt uit Gods hart, die zich in Christus een weg zoekt naar de zondaar en die door de Heilige Geest wordt ingedragen in het mensenhart en die vrucht draagt in de praktijk van het leven. Kijkt u maar weer naar alles wat u om u heen ziet gebeuren in de natuur in deze dagen. Het nieuwe leven blijft niet verborgen, het bot ook uit. Dus genade overwint een zondaar, maakt van een vijand een vriend, bindt ons leven aan de levende Christus. Maar dan ook, genade vernieuwt en heiligt ook de boom, wordt aan de vrucht gekend. Als er in het voorjaar bomen zijn die niet uitlopen, of struiken die dood blijven, dan zegt u, het leven is eruit, Die boom die struikt, die beslaat onnut de aarde. Weg ermee. Nou gemeente, hoe is het in geestelijk opzicht? Waar leven is, waar we als een ten dode opgeschrevene het leven hebben gevonden in de levende Christus, daar gaat het ook uitbotten. Daar komt bloesem, daar komt vrucht, daar komt nieuw, jong, fris, groen. En waar het uitblijft, ja, wat moeten we daarvan zeggen? Dan heeft de dood u toch nog altijd in de greep. En daarom onderzoekt u zelf. De genade Gods draagt ook vrucht in de praktijk van het leven. Paulus' hart is gaan kloppen voor de Here en voor zijn dienst. En als zodanig heeft hij overvloedig gearbeid. Dus hij heeft niet gezeurd. Niet gemopperd. Wat hem ook overkomen is. Hoeveel lijden in de dienst van de Here ook zijn deel is geweest. Niet gezeurd. Nee, verwondering heeft zijn hart blijvend vervuld. Als hij in de brieven die hij geschreven heeft aan de diverse gemeenten melding maakt van zijn lijden, dan staat er toch ook telkens weer bij. De genade die hem bewezen is om apostel te mogen zijn. Dus hij heeft niet gemopperd, niet geklaagd, ook niet de kantjes eraf gelopen. Nee, sinds Gods genade hem heeft aangeraakt, vond hij in die dienst zijn hart en zijn leven. U ook. En als dit de vrucht niet is, en we nog even mopperig en zeurderig over de dienst van God zijn als voor die tijd, en nog even tegenstrevig om zijn geboden, u voelt, dan is het niet goed. Dan is dat een teken dat we de genade Gods nog missen en dat de dood ons nog in de greep heeft. Kijkt u maar weer naar de apostel. Die genade heeft hem stilgezet, gemaakt van een vijand tot een vriend, en heeft hem in diepe ootmoed doen buigen aan Gods voeten, maar heeft hem ook aangezet tot overvloedige arbeid. Wel nu, mogen die paasvrucht en dat paasleven er ook in ons midden zijn. Want u voelt wel, dat is tot Gods eer. En zo komt uw en jouw leven ook tot zijn ware bestemming. En zo is het ook tot zegen voor anderen. En dat allemaal niet in eigen kracht, maar door de genade Gods. Paulus eindigt er dit hoofdstuk mee. Met die krachtige opwekking aan de lezers van zijn brief. En daarmee ook aan u en mij. Zo dan, mijn geliefde broeders. Als de zaken er dan zo voor staan. Als Christus dan werkelijk overwinnaar is. Als hij dan de dood heeft overwonnen. Als hij de grote overwinnaar is over zonde, duivel en dood. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig. Onbeweeglijk. Altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. Wij denken soms van wel, te vergeefs dit, te vergeefs dat, maar de Heer heeft het beloofd dat zijn woord vrucht zal dragen en dat die overvloedige dienst waartoe hij zondaren zet en waartoe hij beweegt door zijn genade, niet ijdel is in de Heere. De Heere zelf staat in voor de vrucht. Ja, zijn kruisdood en opstanding staan er garant voor dat zijn werk zal voortgaan. En dat zijn huis vol zal worden. En dat eenmaal zijn toekomst zal aanbreken. En dat dan zijn lof tot in alle eeuwigheid zal opklinken. Nou gemeente, de genade Gods, daar eindigt de apostel mee. Leeft ook u daarvan? Van de genade Gods, als het gaat om uw hart, als het gaat om uw ziel, als het gaat om de levende kennis van Christus, de levende geloofsverbondenheid met hem, niet meer ik, maar Christus leeft in mij, de genade Gods. En gaat het u ook daarom in de praktijk van het leven. Pasen is morgen weer voorbij. Maar als het goed is, is er sprake van een blijvende vrucht. Een nieuw leven. Een nieuwe gehoorzaamheid. Een nieuwe hoop. Een nieuwe liefde. Een nieuwe levensrichting. De Heere geven. Dat jonge frisse groen zich ook in uw midden mag openbaren. Tot zijn eer. Tot een getuigenis naar buiten. En ook tot heil van uw zielen. Amen. Psalm 116. Het vijfde vers. Gij hebt, o Heer, in het dodelijks tijdsgewricht een ten dode opgeschrevene mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, mijn voet geschraagd, dies zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Ook die nieuwe gehoorzaamheid. 116, het vijfde vers.